today.
Boven op de heuvel is het uitzicht het mooist. Maar het is een hele moeilijke plek om te bereiken. Beneden is het sowieso veiliger. Maar jij bent aan de klim begonnen. Met jouw karretje. Jouw karretje gevuld met jouw gouden idee. Om de wereld te veranderen. Een stukje mooier te maken. Maar je merkt dat hoe langer je duwt, hoe zwaarder het karretje wordt. Onderweg zie je anderen die moe zijn van het duwen. Die zijn gestopt en gestrand. Die hebben opgegeven. Maar jij niet. Want jij weet, misschien wel als enige, dat de top eraan komt. En dat het vanaf daar vaart maken is. Waar ligt jouw pijngrens? Hoe lang kun je duwen? Hoe zeker ben je eigenlijk dat die top eraan komt? Daar ben ik nieuwsgierig naar, omdat ik zelf een karretje aan het duwen ben. En ik graag van anderen hoor hoe zij het volhouden, de pijngrens verbijten, de top hebben gehaald en of ze manieren hebben gevonden om het duwen makkelijker en sneller te maken. Daar gaan we, samen met jou, in deze podcast achterkomen. Welkom bij Beat de Podcast. Dit is de eerste aflevering. Deze podcast gaat over beatcycling en het karretje dat wij omhoog aan het duwen zijn. Ik ben Edwin Gulix, een van de oprichters van Beat. Deze podcastserie doe ik samen met Jeroen Rijskamp, maar die is er niet, want die zit momenteel in Portugal voor eigen fietsavonturen. Tot de volgende aflevering, Jeroen. We trappen de podcast af met mijn partner in crime en grote baas Geert Broekhuizen. Samen hebben wij met enkele anderen beatcycling in 2015 opgericht. Goedemiddag, Geert.
Niet 2015 opgericht, Edwin. 2016.
2016 hebben we hem opgericht.
Maar 2015
hebben we elkaar leren kennen.
Exact.
Heel goed. Laten we aan het begin beginnen. Wie is Geert?
Geert, 35 jaar. Ik werk nu zo'n 15 jaar in de wielersport. Altijd marketing communicatiefuncties gezeten. In management teams van de grote wielerploegen. En dus inderdaad sinds 2016 een van de kopmannen van beatcycling.
Yes. Welke grote ploegen heb je gezeten? Om even wat name dropping te doen dan.
Altijd goed. Ik ben in 2005 begonnen bij de ploeg van Jean-Paul van Poppel. Dat was een vrouwenploeg met zijn vrouw Mirjam Melgers. Daar heb ik het vak geleerd. Dus ik mocht 5 jaar lang meelopen met iemand die vrij ervaren was in het wielrennen.
Wat deed je daar dan?
Ik deed van alles. Dus ik begon een beetje als... Ik was een manager van alles, maar ik begon een beetje met de website. En uiteindelijk toen Jean-Paul wat meer potentie zag in mij, mocht ik wedstrijden inschrijven. En ik ben ploegleider geweest. Mechanieker, verzorger, bestikkeraar, contractenmaker. Alles heb ik daar gedaan. En dat was een hele mooie mogelijkheid om het wielrennen te leren kennen en mijn netwerk ook verder uit te breiden. Nou, toen maakte Jean-Paul in 2009 de overstap naar zijn Velo Testteam. Een nieuwe ploeg destijds in het peloton. En ook daar zochten ze iemand die vrij breed was en wat werkzaamheden op kon pakken. Nou, en daar werd ik voor gevraagd. Dus ik mocht in 2009 beginnen bij zijn Velo Testteam. En dat was een fantastisch avontuur. Een nieuwe ploeg opgebouwd, die echt anders was dan de rest. Grote naam in het team. Carlos Sastre, jaren voor de Tour de France gewonnen. Thor Hushovd, Heinrich Hausler, die toen de relevatie was dat seizoen. En ik mocht daar als jonge gast van, hoe oud was ik? 22, 23 jaar, mocht ik de communicatie voeren. Uiteindelijk stopte Cervelo na een jaartje of twee. Dus 2 volle seizoenen gedraaid. Cervelo was toen wel de hipste ploeg van de klas. En uiteindelijk had ik de mogelijkheid om voor een aantal ploegen aan de slag te gaan. Ik werd gebeld ergens in, wat was dat toen, november 2010 door Robbie McEwen. En die vertelde het verhaal dat hij bezig was met de opstart van een nieuwe World Tour ploeg. En dat zou Pegasus gaan worden. Daar zat een hoop geld achter van Richard Branson en Red Bull had ingetekend. En nou, dat zou het nieuwe hipste jongetje van de klas worden. En ik werd gevraagd om daar een marketingcommunicatie op te bouwen en de basis in Europa neer te zetten. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb een aanbod van Patrick Lefevre destijds afgeslagen en gezegd van joh, ik ga naar Australië toe en ik ga samen met Robbie McEwen onder andere die ploeg opbouwen.
En wat gebeurde daar in Australië?
Nou, dat heeft niet lang geduurd.
Dat heeft niet lang geduurd.
Dus ik ben 2 maanden in dienst geweest. Ik ben wel 2 keer in Australië geweest om het seizoen voor te bereiden samen. Maar uiteindelijk ergens rond kerst 2010 hoorden we dat er eigenlijk helemaal geen geld was. Dus ja. Een heel mooi contract getekend. Ik had een mooie auto, ik had een prachtig appartement. En het was allemaal perfect voor elkaar. Maar uiteindelijk heb ik daar nooit iets van teruggezien. Dus dat avontuur stopte vrij snel. Dus toen kende ik een beetje de rillen van het wielrennen.
Ja, nee, precies. Dit is wel grappig. We hebben het natuurlijk heel vaak hier al over gehad. Want dit is ergens ook wel een soort sleutelmoment voor waar we nu staan vandaag de dag met Beat. Want je was daar niet alleen, hè? Dus je was daar ook met Bobby Traxel.
Klopt.
Jullie stonden zelf eigenlijk voor dezelfde uitdaging om aan het eind van dat jaar, toen de ploeg stopte, om te kijken van jongen, en wat nu verder?
Ja, toen heb ik ook nog wel even met Bobby gekeken van, joh, kunnen we nou die ploeg zelf verder overnemen en kunnen we sponsors gaan zoeken? Maar ja, weet je, het land van sponsoren is natuurlijk ontzettend grillig. Dus nou, uiteindelijk hebben we dat vrij snel opzij gezet. En ik ben toen weer de World Tour ingedoken. Dus ik ben toen naar Quickstep gegaan. En dat was voor mij een hele mooie ervaring. Want ja, als het wielrennen natuurlijk ergens leeft, dan is dat wel in België. Hè, met Tom Boonen in de ploeg en het rijden van de Ronde van Vlaanderen. En ja, dat soort wedstrijden meemaken bij zo'n Belgische ploeg is natuurlijk fantastisch. Dus daar leerde ik heel veel over de potentie van de sport. Dus de populariteit en hoe maak je daar gebruik van en hospitality en... Nou, daar staan sponsors wat dat betreft wel in de rij. Ik zeg niet voor miljoenen, maar daar staan ze wel. Hè. Daar vindt het bedrijfsleven natuurlijk wel heel erg interessant. Dus daar heb ik twee prachtige jaren gehad. En uiteindelijk belde in 2013 Ivan Spekenbrink.
Je laatste tussenstop voor Beat.
Exact. En die wilde met zijn ploeg, of die ging toen met zijn ploeg de stap maken van het pro-continentale niveau naar het World Tour niveau. En hij zocht iemand om de marketingcommunicatie op poten te zetten. En dat leek me leuk. Dus ik vind het bouwen van iets van niets naar iets, of het iets opnieuw neerzetten, vind ik zelf heel erg tof. Dus ik zag daar heel veel uitdaging in. En dat heb ik uiteindelijk 3 jaar lang gedaan. Totdat ik natuurlijk op een punt was in mijn carrière dat ik echt wel een aantal jaar bezig was in die sport. Netwerk flink heb opgebouwd. En ja, ook wel een visie begon te vormen over hoe de toekomst van het wielrennen eruit zou komen en kunnen zien. Nou, en toen werd daar ergens een beetje het Beat-idee geboren, zonder dat dat nog Beat...
Ja,
eten.
Dat is grappig. Ik heb het verhaal natuurlijk al heel vaak gehoord. En ik hoorde eigenlijk pas nu voor het eerst dat er allerlei zaken die standaard in Beat zitten nu naar voren komen. Dus voor mij het hele sponsorverhaal bij Pegasus, waar we niet afhankelijk van willen zijn. Dat hoge design en uitstralingsniveau van Quickstep en Lefebvre ploeg en het Wolfpack gevoel. Na het opbouwen van een hele nieuwe ploeg samen met Ivan Spekenbrink. Dus het lijkt een beetje dat Beat misschien wel een soort mengelmoes is van ervaring die jij hebt opgedaan.
Ja, en toen dacht ik natuurlijk ook toen ik jou leerde kennen in 2015, 2016, dat het allemaal wel makkelijk is om zoiets te doen. Hè?
Ja, dus, nee, precies.
Die naïviteit zat er ook nog wel in, hoor.
Ja, dus dat is natuurlijk waar we het vaak over hebben. Als je niet naïef bent, was je nooit aan het avontuur begonnen. Dus het is ook een soort kracht in die zin. Want daar kom ik in het verhaal naar voren. Dus in 2015 stuurde jij en Bobby een mailtje naar Rebel, waar ik werkzaam ben als adviseur. En wat stond er in die mail?
Nou, daar stond in dat wij dus een idee hadden over hoe de sport ervoor staat en waar de sport naartoe zou kunnen. Maar we wilden dat heel graag toetsen. En dat hebben we natuurlijk wel binnen de sport gedaan. Dus flink veel gesprekken gevoerd. Maar we willen het ook graag een keer buiten de sport doen. Met de partij die daar eens met ons zou kunnen meedenken van... joh, hoe organiseer je nou zoiets? He, want we blijven natuurlijk een beetje in ons eigen inner cirkeltje hangen. En we wilden dat wel eens buiten die cirkel gaan toetsen. Dus uiteindelijk kwamen we in contact met Rebel. En we kenden Rebel naar aanleiding van het onderzoek dat was gedaan voor de Olympische Spelen. De haalbaarheid van de Olympische Spelen, om die naar Nederland te halen. Fusie van voetbalclubs. En daar zat best wel wat kennis die wij niet binnen ons netwerk hadden. Dus we hebben inderdaad een mail gestuurd naar Rebel. En die is denk ik ergens in jouw mailbox terechtgekomen.
Ja, dus die is rondgegaan bij ons op kantoor. En met de vraag wie zijn vinger wilde opsteken en die dit nou interessant vond. Dus toen heb ik samen met een aantal andere Rebels mijn vinger opgestoken. Kijk, en wij heten niet voor niks Rebel. Dus wij zijn niet zo geïnteresseerd in het plakken van onze naam op een shirt in de traditionele status quo manier. Maar nadenken over een nieuw model in de wielersport. Daar gingen wel onze hartjes sneller van kloppen. En toen hebben we voor de eerste keer samen gezeten over de allereerste ideeën van Beat. Ik denk dat wij een jaartje met elkaar hebben gesproken tot eind 2016. Voordat wij het idee hadden van nou, nu hebben we wel echt iets te pakken.
Ja, we zijn niet over 1 nacht ijs gegaan.
We zijn niet over...
Nee, het was niet na 1 meeting beklonken van joh, nu gaan we Beat oprichten. Dus dat was inderdaad was wel een vrij intensief traject, denk ik. Waarin we elkaar echt wel de mensen die aan tafel zaten goed hebben leren kennen. En nou, de ambities hebben uitgesproken en de verwachtingen goed hebben neergezet. Maar uiteindelijk kwamen we toen wel op een punt dat we dachten van, joh, we hebben nu ons huiswerk goed gedaan. Laten we volgende stappen maken.
Ja, dus ik herinner me dat we op een gegeven moment op een soort punt uitkwamen dat we dachten, we hebben het idee wel scherp. Wat gaan we nou doen? Gaan we nou dit helemaal to market uitbedenken en dat helemaal uitschrijven in grote plannen en allemaal dat soort dingen? Of gaan we gewoon naar buiten roepen we dat we een club hebben en dat we Beatcycling zijn en dat we naar de Tour de France toe willen en dan zien we wel wat er gebeurt. En uiteindelijk hebben we die tweede gedaan.
Spannend.
Dat was wel spannend, ja.
Ja, dat vond ik heel spannend. Kijk, ik was natuurlijk wel een beetje de zekerheid gewend. Hè? Dus mijn afscheid van de wielersport was, of in ieder geval van de professionele wielersport op dat moment, was al heel lastig. Dus ik had een mooie baan en ja, ik zat in een ploeg die opkomend was, hè, met Kittel en Dekenkop en Dumoulin. En ik zat er echt wel op mijn plek. Tegelijkertijd voelde ik wel ergens aan van, joh, als ik nu, hè, als ik een keer iets anders wil doen, dan is nu wel een goed moment om dat te doen. Dus hè, dat was al een eerste spannende stap natuurlijk, om te stoppen bij een groot team met de aanzien. Ja, en toen hebben wij natuurlijk wel tijd genomen van, joh, we gaan onderzoeken of Be It levensvatbaar kan zijn in de toekomst. En toen moesten we de tweede stap maken. Hè, toen hebben we het ook uitgesproken van, joh, we gaan gewoon vertellen dat we het gaan doen. Zonder dat we eigenlijk iets hadden.
Ja, ja, nee, toen hebben we dat gelanceerd. Weet je nog waar we dat gelanceerd hebben? Die beurs, hoe heette die beurs ook alweer?
Velofolie, denk ik.
Nee, dat was de
Wielerpassie Festival.
Wielerpassie Festival, ja.
Ja, en daar voorafgaand ging natuurlijk een artikel in de Telegraaf. En we hebben nog een item gedraaid met de NOS. Oh, ja. Die heeft een filmpje gemaakt en het Nieuwsblad in België. Dus de verwachtingen waren ook wel gelijk hoog. Hè? Dus we hebben dat ook niet onder stoel of banken geschoven. We hebben gewoon gezegd van, wij willen naar de Tour. Met ons idee, met een plan op papier.
Ja, nee, dus ik herinner me, er is nog een legendarische foto waarop wij staan samen met Tom Dumoulin voor het bietdoek. Waarvan Tom ons toen heeft verzocht dat die foto niet naar buiten mocht komen.
Maar we hebben hem nog wel, hè?
We hebben hem nog wel, precies.
Nee, dat klopt. Maar dat was dus een beetje de tweede stap. Hè? Dus stap 1 was het idee verkondigen en, ja, we gaan het gewoon doen. En toen zijn we uiteindelijk ook meer body gaan geven door naar beurs te gaan, zoals Wielerpassie en later ook Velofolie. Dus kon het publiek ook spreken. En dat vond ik wel een hele spannende fase. Weet ik nog, je nek uitsteken zonder dat je zelf exact weet hoe het allemaal gaat verlopen. Want hoe heb jij dat ervaren?
Ja, nee, hetzelfde. Dus dat was heel spannend. Dus wat mij wel hielp, is dat het wel heel snel ergens tractie kreeg. Dus we zaten vrij snel bij de NOS en we kregen vrij snel filmpjes. En er sprongen een hoop mensen op deze car. En onze analyse werd wel gedeeld dat het wielrennen toe was aan een nieuw model. Dus ik vond onze lancering wel echt een geslaagde lancering te noemen.
Ja, en ik zat natuurlijk ook nog wel met één been een beetje in die traditionele wielenwereld. Die ons niet heel goed begreep natuurlijk, wat we aan het doen of wat we wilden gaan doen. Dus ja, weet je, dat soort bewegingen hebben we natuurlijk ook allemaal voorbij zien komen. Maar ik denk ook, dus ik had dat ook niet zonder jou gekund wat dat betreft. Hè. Dus volgens mij hebben we toen wel een groep van mensen opgezocht die dachten van, joh, dit is gewoon een goed idee en we gaan het gewoon doen en we gaan naar buiten. Maar dat had ik ook nooit alleen gekund. Dus ik denk dat we elkaar daar al echt al hebben gevonden van, joh, we gaan het gewoon doen.
Ja, nee, dus voor mij was het gewoon een groot avontuur. Ik kwam van buiten de wielersport. Ik vind het een heel logisch verhaal. En we brachten het een beetje als de revolutie in de wielersport. Dus ik vond het ook super grappig dat dan zo'n Richard Pluggers vrij snel naar buiten kwam dat de wielersport niet zat te wachten op een revolutie, maar op een evolutie. Dus ik vond het wel heel grappig dat we heel snel tractie kregen en dat we blijkbaar met iets bezig waren waar ook de grote ploegen wel een mening over hadden. Ja, daar krijg ik wel energie van. En waar ik ook wel energie van kreeg, we kwamen natuurlijk vrij snel Theo Bos tegen.
Ja. Ja, dus volgens mij hebben we twee groepen gezien. Mensen die ons die wel een mening over ons hadden, maar nooit hebben aangesproken. En we hadden natuurlijk een groep mensen die het hartstikke tof vonden en ons gelijk hebben gebeld. En Theo was een van die eerste personen, denk ik, die ons belde en zei van, joh, dit is super vet wat jullie aan het doen zijn. En ik heb ook wel wat ideeën, kunnen we dat niet een keer bespreken en misschien wel samenvoegen.
Ja.
En daar is de Be It baanploeg geboren.
Ja, dus binnen een half jaar hadden wij de Be It baanploeg staan. Wat ook wel het idee aan mijn kant versterkte, dat we wel ergens een soort vinger op in de juiste plek aan het leggen waren. En toen hadden we opeens wat dan op dat moment de beste commerciële baanploeg van de wereld zou worden op vrij korte termijn.
Maar dat stond niet in onze plannen.
Dat stond niet in onze plannen. Dus water zoekt zijn eigen weg en zoekt zijn eigen baan. En dat was bij ons ook. Dus Roy van den Berg kwam erbij en Matthijs Bugli. En toen begonnen we baanwedstrijden te winnen.
Ja, en dat was voor ons een hele mooie mogelijkheid om, om Beat wel echt in topsport te positioneren. Zonder dat je daar dan de investeringen voor moet doen die een grote wegploeg met zich meebrengt. Dus dat was wat dat betreft een hele slimme move, zowel voor ons als Beat. Als ook dat we op een punt zaten dat we die sporters heel goed konden faciliteren. En wat denk ik ook wel de voorloper is geweest, of de basis is geweest van het succes dat we nu zien op de baan met, wat is het geweest? 3 gouden medailles. Ik denk dat wij daar echt wel een steentje aan hebben bijgedragen vanaf dat moment. Om te kijken van, joh, kunnen we nu naast het bondsprogramma een commerciële ploeg oprichten, zodat de top breder wordt. En ja. Nou, daarin hebben we Roy van den Berg inderdaad een plek aangeboden in dat team, die op dat moment buiten de selectie zat. En die heeft zichzelf teruggereden naar de nationale selectie en is uiteindelijk Olympisch kampioen geworden. En datzelfde geldt natuurlijk voor Matthijs. En Theo heeft daarin zijn eigen weg bewandeld. Die zit nu nog steeds op de fiets en werd gisteren een Nederlands kampioen op de teamsprint. En dat was zonder Beat ook niet gebeurd. Dus we hebben echt wel mooi impact gemaakt.
Ja, dat denk ik ook. Dus ik denk, de baansport is daar verankerd in het profiel van Beat. En dat gaat niet snel meer weg. Nou. Dus waar wij het net vooraf even over hadden. Dus op de zesdaagse van Gent rijden 3 Beat-renners rond. Terwijl op een andere baan in Apeldoorn 3 Beat-gasten Nederlands kampioen teamsprint worden.
Ja, dus dat was een trots momentje afgelopen.
Dat was een mooi moment. Ja. Maar het is ook, volgens mij hebben wij die baansport omarmd. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat de baansport nog niet een heel professionele sport is die al heel ver ontwikkeld is. Dus daar hebben wij, denk ik, volop van kunnen profiteren door daarin te springen. Tegelijkertijd heeft dat ook een hoop reacties losgemaakt. En ons hoogtepunt, vind ik zelf, is dat wij ook de UCI waren opgevallen. En dat het de UCI behaagd had om alle commerciële baanploegen maar te verbieden. Omdat we zoveel reuring in het wereldje aan het maken waren.
Ja, kijk, ik denk ook toen dat nieuws in 2019 naar buiten kwam, toen zaten we ook wel op een punt van, joh, ik denk wel dat we die sport verder kunnen professionaliseren. En kunnen we nou eigenlijk net, als in het schaatsen destijds is gebeurd, Ritsma die een commerciële ploeg op start, wat nu de norm is in het professionele schaatsen, kunnen wij ook zoiets gaan bewerkstelligen in de baanwielersport. En dat op dat punt zaten we ook. Van joh, kunnen we partners vinden? Kunnen we die ploeg groter maken? Kunnen we professioneler worden? En uiteindelijk, ik weet nog exact waar ik zat op het moment dat ik dat bericht las, dat ik UCI een persbericht naar buiten stuurde van joh, wij gaan stoppen met commerciële baanploegen en we gaan weer terug naar landenteams. Ja, dat was een bizar moment voor ons. En uiteindelijk kun je dan 2 dingen doen. Dus bij de pakken neer gaan zitten en denken van joh, het wordt van bovenaf beslist. En dan is het zo. Maar goed, dan belt Edwin Gulliks 10 minuten later. En die,
en die ziet wel energie van.
En die ziet mogelijkheden. Om ook te kijken of het toch nog wel even de grote macht UCI daarover een brief kunnen sturen. En reuring gaan maken.
Ja, en uiteindelijk hebben we contact gezocht met Huub Wattdijk. Dus de ploegen achtervolgingsploeg uit de overkant van het kanaal. Die in hetzelfde pak zaten als wij. We hebben daar een soort conctie mee gevormd. En hebben de hele Keepers on Track gelanceerd. Met een grote online petitie. En we hebben daar echt heel veel reuring gemaakt. We zien ook later dat de UCI de regels heeft teruggedraaid. En dat we nog steeds een commerciële baanploeg hebben. Maar voor mij zijn dat wel de hoogtepunten. Ja, dus we hebben natuurlijk ook het stuurtje van Jan Willem gehad om toch maar even van de hak op de tak te gaan. Dus als de UCI het stuurtje van Jan Willem goedkeurt voor de koers, maar daarna in Erkelen hoofdkantoor andere mensen besluiten dat dat geen goed idee was en alsnog Jan Willem disqualificeren, was dat natuurlijk enorm schijten voor Jan Willem zelf. Maar voor Beat, die weer kon laten zien dat we echt wel iets toe te voegen hebben aan dit wereldje, vond ik hem wel mooi.
Ja, ik vond die ook mooi. Die was natuurlijk wel, natuurlijk wel spannend, want je had op dat moment wel wat te verliezen. Dus Jan Willem die etappekoers wil rijden en zich voorbereidt op de Olympische Spelen. Maar ik vind het wel heel tof dat we samen met Jan-Willem dat hebben bereikt. Dat hebben gezegd van we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon een stuurtje waarvan wij denken dat hij gewoon legaal is, gaan we gewoon introduceren in het profpeloton. En daarna ook gewoon onze schouders hebben recht gehouden en ons vooral goed hebben kunnen vertellen waarom we dat hebben gedaan. Dat het publiek dat ook ziet en dat we daardoor ook worden gewaardeerd en dat we daar ook heel veel complimenten over hebben gehad. Dus ja, ik denk dat we inmiddels wel een beetje weten hoe we dat soort kleine gevechtjes moeten aanpakken.
Ja, nee, dat denk ik ook. Dus even alle luisteraars die niet helemaal hebben meegekregen wat daar gebeurd was. Jan-Willem heeft met Speco, een ontwikkelaar, het ABB-stuur ontwikkeld. De Aero Breakaway Bar. En dat is een stuur waar je onderarmen op mogen liggen. We hebben dat bij de UCI voorgelegd. We hebben ook voor de koers toestemming gevraagd om met dat stuur te mogen rijden. We hebben daar ook van de plaatselijke commissaris toestemming voor gekregen. En uiteindelijk heeft Ergle Hoofdkantoor toen die beslissing overroeld. En achteraf hebben besloten dat het niet zou mogen. En dat is eigenlijk wat er daar gebeurde.
Ja, ik hoorde dus van onze nieuwe ploegleider Luc Buchten. Die heeft vorige week de cursus gedaan voor ploegleiderslicentie. En daar kwam dit voorbeeld ook naar voren. Hè. Dus wat ik wel heel leuk vind, om ook weer even terug te gaan naar ons eerste punt. Uiteindelijk komen we in sportmarketingstudies naar voren van, joh, be het een nieuw model in de sport, is dat mogelijk? Maar we komen ook in ploegleiders cursussen naar voren over, heeft Beat dat juist gedaan of heeft de KMU dat juist gedaan op dat moment? En het toffe was, we waren er gewoon bij. Hè? Dus
ja, oh, tof, ik had deze nog niet gehoord. Grappig?
Nee, maar goed, we hebben het proces goed doorlopen. We hebben de UCI geïnformeerd. Ik ben 's ochtends samen met Jan-Willem naar de voorzitter van de UCI-commissaris geweest. 'S avonds belde Michael Rogers van de UCI. En dus we hebben alles gewoon meegemaakt vanaf de eerste rij. En dat het dan ook nog een keer terugkomt in de boeken. Ja, dat vind ik in dat soort cursussen, dat vind ik ook wel mooi, ja.
Ja, heel tof, heel tof. Hey, laten we even voor de duidelijkheid van de luisteraars even de hinkstapsprong achteruit weer maken. Dus we waren net in 2017, waarin we de baanploeg hadden opgericht. Eigenlijk hetzelfde jaar konden we onze eerste stap maken naar een wegploeg die in 2018 zou starten.
Ja. Ja, dus dat was al wel puzzelen. Dus we hebben natuurlijk in 2016 aangekondigd dat we graag een ploeg wilden bouwen die aanwezig zou kunnen zijn in de Tour de France. En uiteindelijk moet je dan in 2017 kijken van, joh, hoe gaan we dat dan doen? Hè? Waar begin je? Ook binnen dat model dat wij natuurlijk hebben opgetuigd. Hè? Dat je ook niet met een wielerploeg wil beginnen die afhankelijk is van één sponsor. Hè, die leeft bij de gratie van die ene sponsor. Dus dat was voor ons een grote puzzel. Van, joh, hoe gaan we dan onze intrede maken in het wegwielrennen? En uiteindelijk zijn we begonnen met een continentale ploeg. Dus dat is dus het derde niveau in het professionele wielrennen. Dus je hebt World Tour, Pro Continental en Continental. En daar zijn we beginnen met bouwen. En ook daar hadden we een heel mooi plan. En we hadden al een ambassadeur aan boord, Piotr Havik. En zijn eigenlijk om Piotr een ploeg gaan bouwen die het fundament en de basis moeten vormen voor een ploeg die ooit aan de start zou kunnen staan van de Tour de France.
Ja, dus dat ik herinner me nog dat daar ook vrij snel best grote partners op aanhaakten. Dus Isostar kwam heel snel aan boord. We hadden natuurlijk Agu, wat misschien wel onze eerste grote partner was en onze trouwste partner tot nu toe. En ik herinner me dat we daar heel snel een soort partnergroep omheen hadden waar we echt wel vertrouwen uit konden putten dat het echt wel een soort groep was die ook met ons mee kon groeien naar een wat groter niveau toe.
Ja. Ja, kijk, en we hebben natuurlijk daar wat ervaren mensen bij gehaald. Hè. Dus iemand als Egon van Kessel die de ploegleider werd en die natuurlijk ook wel zijn mannetje staat in het professionele wielrennen. Dus we hebben daar vrij snel denk ik gewoon een hele mooie basis neergezet. Op dat fundament zijn we eigenlijk de afgelopen jaren bezig geweest om Beat verder te bouwen tot wat het nu is. En ja, tot aan ambities die we nog hebben in de toekomst.
Ja, en we hebben natuurlijk wel dat nieuwe model. Ik denk dat daar zit nog steeds onze energie. Dus we hebben altijd geroepen, we willen dat doen vanuit een community. En ook die zien we, die is behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren. Tegelijkertijd zijn we nog niet waar we willen zijn. Hè? En we willen wel komend jaar ook nog heel erg stappen maken. Misschien is het goed om nog aan het eind van deze podcast nog eens even vooruit te kijken. Wat we volgend jaar gaan doen. En daarmee deze vogelvlucht even af te sluiten. En ik denk dat er heel veel onderwerpen zijn die nu langsgekomen zijn. Die het eigenlijk verdienen om eens een keer een hele podcast over te doen. Om eens wat de onderwerpen wat verder uit te diepen. Maar als jij nou vooruit kijkt naar volgend jaar.
Dat is wel een snelle stap. Wat ik misschien nog wel even leuk vind, ik weet niet, kunnen we nog even een klein beetje terugkijken?
Zeker, dus dit is...
Kijk, uiteindelijk 2017 begonnen. 2018 was ons op de weg. 2018 was ons eerste wegseizoen. Dus we hebben 2019 natuurlijk gedraaid. En ik denk dat we in 2019 hadden we echt wel een profiel staan van een ploeg die klaar was voor een volgend niveau. We hebben 2020 natuurlijk heel erg te maken gehad met corona. Dus dat was niet makkelijk. Uiteindelijk hadden we eigenlijk de ambitie om op dat moment een stap ook te maken naar het pro-continentale niveau. Die hebben we toen verplaatst naar 2021, dus we wilden dat dit jaar opnieuw doen.
Precies. Die hoort echt in deze podcast thuis ook. Daar moeten we het echt even over
vind
hebben.
Vind ik ook.
Nee, dat vind ik helemaal eens.
Dus uiteindelijk hebben we die ambitie, die hebben we natuurlijk 1 of 2 keer al neergezet. En misschien eigenlijk al helemaal aan het begin. En heel veel mensen, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar heel veel mensen vragen me van, joh, ben je dan niet teleurgesteld dat die profploeg er nog niet is, hè? Dat je daar nog niet actief bent. Mijn sportieve hart zegt van, joh, tuurlijk, ik zou het hartstikke mooi vinden om die stap te maken en volgend jaar aan de finish van de Ronde van Vlaanderen te staan. Ja, dat vind ik heel mooi. Maar daar zit niet mijn energie. Nee, dus als ik dat had willen doen, dan was ik wel in het topsportwereldje gebleven. En dan had ik nog wel achter een renner aan gelopen en de communicatie en marketing geregeld. Maar waar mijn energie zit, is het neerzetten van een nieuw model in de sport. En wat is gebleken afgelopen 2 jaar, is dat ons model nog niet klaar is voor die volgende stap. En dat gaat gebeuren. Corona heeft daar niet in geholpen. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik krijg gewoon heel veel energie om Beat, het model van Beat verder uit te bouwen. Dus dat zit hem ook niet per se in die stap naar... Hè, dus dat zal een heel mooi resultaat zijn van de dingen die we doen.
Ja, dus dat is dus natuurlijk het gesprek waar we het elke dag over hebben. Dus wanneer is dat model nou echt klaar om die volgende stap te maken? En om ook even de luisteraars mee te nemen. Dus daar zit een enorme budgetvraag, als je die stap omhoog wil maken, een enorme budgetvraag achter. Dus wij draaien nu zeg maar een wegploeg voor 500.000 euro. Als wij de stap omhoog maken, moet dat naar 2,5 miljoen in een minimaal scenario om een pro-team te kunnen draaien. Dan heb je wel een team die mee kan doen aan de grote koersen. Maar wij delen, denk ik, de energie dat het daar niet over gaat. Het gaat er niet over dat wij per se in die Ronde van Vlaanderen moeten komen. Wij vinden dat wel mooi als dat een soort beloning zou zijn voor de hele inspanning die we doen en het model dat we neerzetten. Maar jij zegt, we zijn er nog niet klaar voor. En ik ken het antwoord wel. Maar als we het nou tegen de luisteraars uitleggen, waar zijn we nog? Waar moeten we nog wat groeien om die stappen te kunnen maken? Hoe zou jij hem uitleggen?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk moeten we gewoon nog wat meer omvang krijgen. En ik denk, als je kijkt naar waar wij afgelopen jaren onze tijd en energie in hebben gestoken, is dat we heel druk bezig zijn geweest om het fundament van Beat goed neer te zetten. Ik heb je introductie net gehoord. Het gaat over het karretje die je naar boven moet drukken. En daar haken mensen aan en springen op en springen af. Met dat soort facetten hebben wij gewoon heel erg te maken gehad de afgelopen jaren. Dus bouwen van een organisatie, dat kost gewoon tijd. En dat is waar wij, denk ik, afgelopen jaar heel veel mooie stappen in hebben gezet. Dat we van een plan op papier tot... Ja, een organisatie met fulltime en parttime medewerkers, met topsportteams, met mooie branding, met bureaus die we samenwerken. Weet je, we hebben denk ik een heel mooi fundament neergezet. Maar de volgende stap die we moeten maken is dat fundament nog wat meer omvang geven. En dat zit in een grotere community, dat zit in een betere shop, zit misschien nog in meer partners. Hè? Dus uiteindelijk zit hij daar heel erg in.
Ja. Dus nu ben je zelf het bruggetje aan het maken naar 2022, begrijp ik.
Precies, ja. Met een stapje terug die we gedaan hebben.
Ja, maar we hebben vanochtend strategieoverleg gehad, wat we elke maandagochtend doen. Daarin hebben we toch wel geconstateerd dat het idee, het fundament, er wel staat en er wel klaar is. En dat we nu wel klaar zijn voor die schaalsprong naar boven toe. En dat ook de onderlegger zou moeten zijn voor het 2022 plan.
Nee, eens. Kijk, we hadden natuurlijk de ambitie om dit jaar de stap te maken naar het pro-teamniveau. Ik denk als we dat hadden gedaan, dan waren we weer volop de organisatie in gedoken en dingen regelen en organiseren. En nu zijn we afgelopen maand heel erg bezig geweest met het fundament nog een keer goed neerzetten en onze visie nog een keer duidelijk op papier zetten. En ja, iets waar ik heel veel energie van heb gekregen. Maar dat zit dus in de doorontwikkeling van topsport. Dat zit in de doorontwikkeling van het community aanbod. En ja, dat zit in de doorontwikkeling van de shop. En dat zijn we nu handen en voeten aan het geven.
Ja, maar zo zit ik er ook in. Dus het was natuurlijk het was een teleurstelling dat we het niet hebben gehaald, dat hele pro-team verhaal. Aan de andere kant heb ik ook enorm het gevoel, als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het niet lukt. En we zijn daar, denk ik, wel heel veel wijzer van geworden van het hele proces. Dus wat wij willen met Beat is een stuk duidelijker geworden. Doordat we ook tegen een aantal partners nee hebben gezegd. Omdat wij gewoon niet terug willen met Beat naar een soort traditioneel model met partners die een naampje op een shirtje plakken en daar alleen maar visibiliteit voor terug willen hebben.
Ja, nee, ik denk ook voor het hele Beat-model zijn we gewoon die kant op gegaan en is het gegaan zoals het is gegaan. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel jammer voor ambities van ook mensen om ons heen. Hè? Dus als je kijkt naar renners die graag met ons die stap wilden maken en onze collega's. Het is natuurlijk op persoonlijk vlak wel heel jammer dat dan niet is gelukt. Dat heb ik zelf natuurlijk aan de ene kant ook, maar ik zie weer heel veel perspectieven.
Ja, nee, dat vind ik ook. Dus ik vond het allermoeilijkste was tegen de organisatie vertellen dat het ons uiteindelijk niet gelukt is om 2 miljoen bij elkaar te schrapen. En dan gaat het natuurlijk echt om mannen als een Piotr Havik, die echt gewoon een plek op een hoger niveau verdient. En ik had heel graag dat samen met Piotr gedaan, met Piotr in onze ploeg, de stap naar pro-team niveau. Ja, dat vond ik het allermoeilijkste. Tegen dat soort jongens zeggen, jongens, maar het gaat niet gebeuren binnen Beat. En we hebben dat natuurlijk tijdig gedaan. Hè? We hebben op een gegeven moment echt een soort stopdatum tegen elkaar uitgesproken. Van dan moeten we het ook tegen iedereen zeggen. Dan heeft iedereen nog de kans om een andere plek te zoeken. Nou, sommigen is dat gelukt. En anderen lukt dat helaas niet.
Nou, dat klopt. Maar goed, hè, dus uiteindelijk, dat hebben we nu ook even op tafel gelegd. Vond ik wel belangrijk om dat nog te spreken.
Het hoort er helemaal bij.
Ja, exact. Dus dat is ook iets wat we hebben doorlopen. Ja, en nu kijken we dus inderdaad vooruit naar 2022. En na een korte periode van kleine rouw, hè, dat het ons niet is gelukt, hebben we denk ik wel weer heel snel dat karretje weer, de schouders tegen het karretje aan gedrukt. En zijn we weer keihard gaan duwen. En zijn we weer mensen op de kar gesprongen. En hebben we het iets beter geolied. En ik heb echt wel het idee dat het karretje weer raast als nooit tevoren.
Ja, nou, wat ik heel mooi vind, is dat we wel even elkaar hebben aangekeken. Hebben gezegd, joh, heb jij nog zin om dat karretje te duwen? We hebben daar allebei onze gedachten bij gehad. En we hebben dat besproken. En de conclusie was dat wij nog allebei heel veel energie hebben om dat karretje naar boven te duwen. En dat we echt wel zien dat die top van die heuvel heel dichtbij is.
Is dat er enige twijfel?
Bij mij niet. Dus je moet af en toe wel even pas op de plaats maken en even in de spiegel kijken. En even kijken of je niet in een soort tunnelvisie zit waarin je alleen maar vooruit denkt te kunnen gaan. Dat hebben wij gedaan. We hebben in die spiegel gekeken en vervolgens gezegd, in 2022 gaan we door. Moet het hoger, verder, sneller en harder.
En het resultaat is dat we nu een podcast aan het opnemen zijn.
En het resultaat is dat we in aflevering 1 van de podcast zitten.
Precies.
Wat gaan we doen op sportieve vlakken volgend jaar, Geert?
Nou, we hebben afgelopen jaar natuurlijk heel erg die ambitie gehad om die stap te maken naar pro-team. Dus daar hebben we ons programma op ingericht, ons team op ingericht en eigenlijk ons hele jaar daaromheen gebouwd. We zien nu dat jongens die de ambitie hadden om die stap te maken, zoals Piotr waar je het net al over had, maar ook Martijn Budding en Jules Hestes, dat zijn jongens die gaan nu weer een andere stap nemen in hun carrière. En wij gaan nu met ander talent verder, die misschien ook wel iets jonger zijn, hè, dus die nog in iets andere fase van hun leven zitten. En daarmee gaan we volgend jaar een heel ambitieus programma rijden. Misschien iets minder jagen op de grote profwedstrijden om daar pelotonvulling te zijn. Maar wedstrijden van ons niveau waarin we graag op kop van het peloton willen rijden en voor de overwinning willen strijden. Want dat is ook wel een stukje onze drive, hè, om af en toe met die handen omhoog te gaan en een wedstrijdje te winnen. Dus we willen volgend jaar gewoon succesvol zijn. En daar hebben we onze ploeg op in gericht, onze staf en onze renners en ons programma, om ons regelmatig van voren te zien. En dat met een jonge ploeg met talent die allerlei kwaliteiten heeft. Hè, van jongens die naast het wegwielrennen nog mountainbike of gravel racen of op het strand rijden. Maar ook een Jan-Willem van Schip en Matthijs Bugli.
Het was mooi. Dan hebben we een soort primeur hier in deze podcast. Laten we het gewoon doen. Dus de 11e renner die wij nog niet hebben aangekondigd is...
Matthijs Bugli. Dus dat is echt zo'n Beat-project, hè? Het is een jongen die zit al vanaf dag 1 bij Beat. Dus volgens mij was hij samen met Theo, was hij renner nummer 2 of 3. Samen met Theo, Roy en Matthijs. Die dus een aantal jaar bij ons in de baanploeg heeft gereden. Die we zo goed mogelijk hebben gefaciliteerd de afgelopen jaren om uiteindelijk ook Olympisch kampioen te worden op de teamsprint. En hij had in dat coronajaar 2020, waarin de Olympische Spelen zouden zijn, en later ook begin 2021, alles voorzichtig tegen ons uitgesproken van, joh, ik wil wel eens nadenken over een stap naar de weg. Dus dat werd eigenlijk pas echt concreet na de Olympische Spelen, afgelopen zomer. Dus toen hebben we met hem samen gezeten en gezegd van, joh, is dat echt je ambitie? En hoe zie je dat dan precies voor je? Daar had hij wel een duidelijk beeld bij. Toen hebben wij gezegd van, joh, misschien moet dat ook gewoon een keer testen. Van, joh, is dat echt iets wat je wil? Dus we laten je eens los in de Ster van Zwolle. Dat heeft hij ook geprobeerd. Ster van Zwolle heeft hij gereden in oktober.
En heel knap, hè?
Ja, en dat was...
Ik kon het zeggen, dus dat nou, maakte die wel indruk, vond ik.
Maakte die indruk en bevestigde die ook wel dat de ambitie die hij heeft, dat daar wel echt potentie zit. En dat wij daar ook wel als Beat in willen gaan investeren en in willen gaan meedenken. Dus vanaf daar heeft eigenlijk het plan Matthijs Bugli verder handen en voeten gekregen. En hebben we een contract met hem getekend en zal hij volgend jaar voor ons een volledig wegprogramma draaien. En gaan we kijken om hem zo goed mogelijk te helpen om volgend jaar een keer een sprint te winnen. En doet hij eigenlijk een soort van Theo Bosje.
Ja, precies. Ja, hier krijg ik er ook echt energie van. Het is toch een fantastische verhaal dat Matthijs Bugli overstapt naar de weg en dat bij Beat doet. En dat we dat gewoon kunnen faciliteren en hem daar gewoon bij kunnen helpen.
Ja, dus Theo heeft die stap al een keer eerder gemaakt. Dat leverde hem 40 profoverwinningen op de weg. We gaan kijken waar het Matthijs brengt. En dat avontuur gaan we met volle energie inderdaad en plezier aan. Dus Jan, Willem en Matthijs, dat zijn de wat oudere jongens. En daartussen een Vincent Hoppenzak die we van de baan hebben geplukt. Hè, die derde werd op het WK-baan, tweede op het EK. Zo heb ik denk een hele prachtige ploeg van jongens die heel veel in de mars hebben. En dan gaan we komend jaar met z'n allen laten zien dat erin zit. En
ondertussen hebben we ook de staf versterkt. Dus Luc Buchter is daarbij gekomen. We hebben afgelopen week aangekondigd dat Maarten Cialinghi zijn stap in gaat, zijn plek in gaat nemen in de staf. Wat gaat Maarten doen, Geert?
Ja, dus we hebben ook duidelijk gekozen om de staf verder te professionaliseren. En daar hoort iemand inderdaad als Maarten ook bij. Die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van renners. Dus niet op de fiets met training, maar met name naast de fiets. En ook een stukje teamontwikkeling. Dus hoe kunnen we van een troep een groep maken? En dat is in het wielrennen lastig. Hè? Je rijdt af en toe gezamenlijk wat koersen en je komt elkaar regelmatig tegen. Ook niet altijd, want je rijdt soms ook met andere ploegmaats. Je traint in principe niet samen. Maar je wilt toch het maximale uit het team halen. En dat is iets waar Maarten dus mee aan de slag gaat. Luc gaat inderdaad fulltime aan de slag om het team te managen. En dan hebben we Jacob Wijnstra die bezig gaat met name de data en trainingkant. Dus de training op de fiets. We hebben natuurlijk Good Old Egel van Kessel erbij als expert. En we hebben het stafteam inderdaad verder versterkt. Dus dat was ook een mooie kans die we hadden nu om die stap ook te maken.
Ja, maar eigenlijk hebben wij allebei dus heel veel zin in volgend jaar.
Ja, ik kan niet wachten.
Ik kan ook niet wachten. Zullen we hem daarbij laten voor deze keer? En dan nog eens wat dingen achter de hand houden om de volgende keer met elkaar te bespreken?
Afgesproken.
Ik ga voor de volgende podcast op zoek. En ik heb al iemand in mijn hoofd zitten die ons flink wat kan vertellen over zijn karretje. Ik denk dat we daar ook echt iets van kunnen leren als Beat. En ik zat te denken om een soort item te introduceren. Dat heet Bellen met Geert. Dat ik jou dan gewoon even elke aflevering even bel. Dat jij me dan even informeert wat nou de laatste stand van zaken op bietvlakken is.
Leuk.
Leuk. Zullen we dat doen?
Laat me komen.
Dan sluiten we hem hier af. Dank voor het gesprek, Geert.
Graag gedaan.
Yes. Bedankt voor het luisteren. Vind je het leuk om hierover door te praten? Ik ook. Zoek me op een van de sociale mediakanalen. Laat een berichtje achter. En we hebben contact. Mijn naam is Edwin Gulix, met CKX. Net als Eddie Merckx.